Hallo, mijn naam is pastoor Pieter Zimmerman. En dit is Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Samen dringen we elke dag een beetje dieper door in het prachtige plan van liefde dat God met elk van ons heeft. Laat je inspireren en ga met ons mee op deze avontuurlijke reis door het geloof.
Vrienden, van harte welkom terug bij een nieuwe uitzending van Credo, waarin we aan het spreken zijn over de hiërarchie van onze kerk. We hebben het gehad gisteren in de vorige uitzending over het gewijde ambt, dus het ambt van bisschop, priester, diaken of godgewijd leven. En we gaan daar vandaag nog wat meer over spreken en we gaan vandaag wat meer inzoomen op het college van de bisschoppen. U weet, de bisschoppen zijn de eerste leiders van onze kerk. En aan het hoofd van dat bisschoppencollege staat de paus. En we gaan dus vandaag over die structuur spreken. Waarom is dat zo? En waarom heeft Christus het op deze manier gewild? Nou, zoals gebruikelijk ga ik ook vandaag weer openen met gebed. En ik zal vandaag het weesgegroet bidden tot Maria. We weten op het moment dat Petrus en de eerste apostelen hun zending ontvingen op de dag van Pinksteren. U kent het verhaal, hè, dat de Heilige Geest neerdaalt uit de hemel. Op dat moment was Maria daar ook bij aanwezig. Zij is de moeder van de apostelen en ook de moeder van alle pausen door de kerkgeschiedenis heen. Dus we gaan bidden tot Maria, moeder van alle bisschoppen, priesters van alle eeuwen. En daarna gaan we spreken over de nummers 880 tot en met 887. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En ik lees voor. Het college van bisschoppen en zijn hoofd, de paus. Toen Christus de 12 aanstelde, maakte hij van hen een college of vaste groep en stelde hij Petrus, uit hun midden gekozen, aan hun hoofd. Zoals Petrus en de andere apostelen één apostolisch college vormen, door de instelling van de Heer, zo zijn op gelijke wijze de paus van Rome, de opvolger van Petrus, en de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, met elkaar verbonden. De Heer heeft alleen van Simon, aan wie hij de naam Petrus, rots, gaf, de rots van zijn kerk gemaakt. Hij heeft hem de sleutels ervan overhandigd. Hij heeft hem aangesteld tot herder van heel de kudde. Maar het staat vast dat deze taak om te binden en te ontbinden, die aan Petrus is gegeven, ook aan het college van apostelen, verbonden met hun hoofd, gegeven is. Deze pastorale taak van Petrus en de andere apostelen behoort tot de fundamenten van de kerk. Zij wordt voortgezet door de bisschoppen onder het primaatschap van de paus. De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen. De paus van Rome immers heeft, juist krachtig zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht die hij altijd vrij kan uitoefenen. Het college of koor van bisschoppen heeft echter geen gezag als men het niet beschouwt als verenigd met de paus, de opvolger van Petrus als zijn hoofd. Als zodanig is dit college ook subject van de hoogste en volledige macht over de hele kerk. Een macht echter die niet zonder toestemming van de paus van Rome uitgeoefend kan worden. De macht over de gehele kerk oefent het bisschoppencollege op plechtige wijze uit in een ecumenisch concilie. Een ecumenisch concilie is nooit mogelijk als het niet door de opvolger van Petrus als zodanig is bekrachtigd of tenminste aanvaard. Voor zover dit college uit velen is samengesteld, brengt het de verscheidenheid en de universaliteit van het volk van God tot uitdrukking. Voor zover het verenigd is onder één hoofd, brengt het de eenheid van Christus' kudde tot uitdrukking. De afzonderlijke bisschoppen zijn echter het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid in hun particuliere kerken. Als zodanig oefen zij hun herderlijk gezag uit over dat gedeelte van het volk Gods dat hun is toevertrouwd. Hierin bijgestaan door priesters en diakens. Maar als lid van het college van bisschoppen deelt ieder van hen in de zorg voor alle kerken. Een taak die ze allereerst uitoefenen door hun eigen kerk als deel van de universele kerk goed te besturen. En zo bij te dragen tot het welzijn van heel het mystieke lichaam, dat ook het lichaam is van de kerken. Deze zorg dient zich in het bijzonder uit te strekken tot de armen, tot hen die om het geloof vervolgd worden. Evenals tot de missionarissen die over heel de aarde werkzaam zijn. De particuliere kerken die zich in elkaars nabijheid bevinden en een homogene cultuur hebben, vormen kerkprovincies of grotere eenheden die patriarchaten of regio's genoemd worden. De bisschoppen van deze eenheden kunnen zich verenigen in synodes of in provinciale concilies. Eveneens kunnen de bisschoppenconferenties tegenwoordig op vele manieren en vruchtbaar bijdragen tot de concrete verwezenlijking van de collegialiteit. Nou, dat waren nummers 880 tot en met 887. Waar duidelijk gesproken wordt over de vergelijking tussen het college van de bisschoppen en het apostelcollege. We hebben gehoord dat Christus zelf het zo gewild heeft dat Petrus, letterlijk betekent dat rots, dat Petrus werd gesteld aan het hoofd van het apostelcollege en dat hij in die taak de naam rots krijgt. En dat hij als rots degene is die moet zorgen dat de eenheid in de kerk gewaarborgd wordt. De paus is zelf de zichtbare opvolger van Petrus en hij is de plaatsvervanger van Christus op aarde. En plaatsvervanger moet natuurlijk goed verstaan worden. Dat wil niet zeggen dat hij de plek van Christus inneemt, maar hij neemt als het ware waar. Hè, tot de wederkomst is hij degene die mag waarnemen als zichtbaar hoofd van de kerk op aarde. En hij heeft daarin de volledige hoogste en universele macht. En die kan hij altijd vrij uitoefenen. Dus een paus hoeft geen toestemming te vragen aan zijn bisschoppen om bepaalde keuzes te nemen of bepaalde beslissingen te maken. Het is altijd wel zo natuurlijk dat hij dat in gehoorzaamheid aan Christus moet doen. Hè? En aan de waarheid die hem door Christus is toevertrouwd. Ja, dus een paus is aan de ene kant inderdaad volledig vrij om zijn macht uit te oefenen. Maar aan de andere kant is hij natuurlijk wel gebonden aan de macht van Jezus Christus zelf. Hij kan niet een eigen agenda erop nahouden, om het zo te noemen. En dan horen we dat het college van bisschoppen zelf ook een bepaalde macht bezit, maar dit altijd in eenheid met die opvolger van Petrus, dus altijd in eenheid met de paus. Betekent dat ze het altijd op alle vlakken met de paus eens moeten zijn? Nee, dat is niet wat er staat in de catechismus. Het gaat erom dat uiteindelijk in wezenlijke zaken van de kerk er eenheid moet bestaan tussen de paus en zijn bisschoppen als het gaat om het besturen van de kerk. Nou hebben we gehoord dat de afzonderlijke bisschoppen elk ook een zichtbaar beginsel of fundament van de eenheid in hun particuliere kerk vormen. Dat betekent dus dat een bisschop voor zijn eigen bisdom diezelfde, als het ware, positie inneemt die een paus voor de wereldkerk heeft. Hij is namelijk een zichtbaar beginsel en fundament van eenheid in zijn eigen plaatselijke kerk. Ja, dus de bisschop is als het ware de eerste persoon naar wie de gelovigen in een bisdom moeten kijken. En de catechismus die vervolgt dan te zeggen, als zodanig oefen zij hun herderlijk gezag uit over dat gedeelte van het volk van God dat hun is toevertrouwd. En dan worden ze daarin bijgestaan door priesters en diakens. Dus ze hebben een gezag van God ontvangen in hun bisschopswijding. En dat is een herderlijk gezag wat ze is gegeven om dat gedeelte van Gods volk te wijden dat hun is toevertrouwd. En daar hebben ze dus een zekere autonomie in, maar op het grotere plan, in het grotere geheel, moeten ze dus altijd wel opereren in eenheid met de paus. Dus ze kunnen niet een totaal eigen koers gaan varen als bisdom, omdat ze zeggen, ik heb in mijn wijding een bepaalde macht ontvangen die ik naar willekeur mag inzetten. U voelt aan, dat zou ook vreemd zijn. Nou, daar wil ik het voor vandaag even bij laten. Toch niet hele makkelijke materie, maar toch goed dat we er wat meer naar hebben gekeken vandaag. We gaan daar in de volgende uitzending nog op door. Dan gaan we horen wat nou precies de taak is van deze bisschoppen. De taak is natuurlijk het volk van God te wijden, maar hoe werkt dat dan? Wat betekent dat? Nou, daar komen we in de volgende uitzending op terug. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?